Sociale veiligheid in het onderwijs staat de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker op de agenda. Onder meer vanwege toenemende meldingen over grensoverschrijdend gedrag wordt hier op scholen en opleidingen meer en meer over gesproken. Dat is nodig, want een veilige leeromgeving voor leerlingen en studenten is essentieel, overal in het onderwijs. Maar hoe zorg je hiervoor? En wat is er nodig om het structureel te verbeteren en gaandeweg de aandacht niet te verliezen? Dat en veel meer bespreken we samen met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld in de Inspectie van het Onderwijs podcast. Welkom, mijn naam is Daan Jansen en ik ben woordvoerder bij de Onderwijsinspectie. We gaan het vandaag hebben over sociale veiligheid in het onderwijs. Dat doen we vooral aan de hand van de ervaringen in het hoger kunst- en modeonderwijs. Enerzijds omdat daar zich de afgelopen jaren behoorlijk wat incidenten hebben voorgedaan. En anderzijds omdat de inspectie onderzoek heeft gedaan naar de sturing op sociale veiligheid in het kunstvak onderwijs. Met concrete aanbevelingen. Ik ga hierover in gesprek met drie gasten hier aan tafel. De vraag aan jullie allen, zouden jullie kort even kunnen voorstellen met hier te beginnen op links. Wie ben je en welke betrokkenheid heb je met het thema sociale veiligheid in het hoger onderwijs?
Nou, ik ben René Bosma, ik ben directeur van Avans Creative Innovation. Daar valt onder andere de Kunstacademie Sint-Joost onder. En als directeur ben ik natuurlijk verantwoordelijk voor het sociaal veiliger leerklimaat. Dus dat is ook een hele grote motivatie om dat te willen doen.
Oké, dan ga ik naar jouw overbuurvrouw. Kun je jezelf ook even voorstellen?
Mijn naam is Sila Arjosmito-Jitu en ik werk samen met René bij Avans Creative Innovation en dus ook Sint-Joost. En ik heb studentenwelzijn in mijn portefeuille, dus de helft van mijn werk gaat daar zo'n beetje over. En eigenlijk de hele dag door, hè. We zijn met studenten bezig.
Dus, en is dat ook toegenomen de afgelopen tijd?
Ik denk toegenomen in de zin van bewustzijn, zeker.
Ja, oké, daar gaan we verder over praten. Dankjewel, Sila. En tot slot een collega van mij hier rechts naast mij.
Ja, ik ben Thijs Kuppens, ik ben inspecteur hier bij de Onderwijsinspectie. Specifiek voor de sector hoger onderwijs. En ik ben onder andere betrokken geweest bij het thema onderzoek naar sturen op sociale veiligheid.
En dat hebben jullie dus op de hogescholen gedaan. Kijken hoe zij daar met dit thema omgaan.
Klopt, ja.
Ja. We hebben het in deze podcast vooral over sociale veiligheid, zoals je zegt, in het hoger kunst- en modeonderwijs. Is wat wij nu bespreken vandaag ook interessant voor het mbo of het funderend onderwijs, Thijs?
Ja, klopt. Ons onderzoek heeft zich daarop gericht, op sturing op sociale veiligheid binnen het hoger kunst- en modeonderwijs. Met dat onderzoek hebben we bloot kunnen leggen hoe besturen daarop sturen. En we hebben ook concrete handvatten voor bestuurders in het hele hoger onderwijs eruit kunnen halen. Sommige van die handvatten zullen wat specifiek zijn voor het hoger onderwijs, maar ik denk dat ook zeker voor het funderend en het mbo... resultaten herkenbaar zijn en handvatten ook relevant zullen zijn.
Ja, René, zoals ik in het begin zei, er is een toenemende aandacht voor dit thema. Wat hebben jullie daarvan gemerkt bij Avans?
Nou, het is al een tijd geleden begonnen, die bewustwording. Het begint eigenlijk al bij de professionalisering van het docentschap. Dat is eigenlijk zo'n 10 jaar geleden echt structureel in het kunstonderwijs ingezet. Toen werd dat onderwerp wel steeds meer bespreekbaar. Maar de afgelopen tijd is er natuurlijk heel veel naar buiten gekomen. Die toch hele kwalijke praktijken ook wel heeft laten zien. Dus de urgentie om daar verder op door te gaan, die is enorm groot.
Herken je dat, Sila?
Zeker. Ik denk echt dat wij echt stappen aan het maken zijn met veel beter structureren van hoe zien de routes er voor studenten uit? Zijn ze goed bekend met de routes die ze kunnen volgen? Maar ook met een stukje voorlichting en preventie. Hè? Van hoe doen we dit met elkaar? Wat hebben we van elkaar nodig? Daar hoort bijvoorbeeld een gedragscode bij en verdere implementatie daarvan. Maar ook echt beleid die het echt duurzaam maakt. Waarbij je ook palen en perken stelt en ook eisen stelt aan hoe gaan we dit met elkaar doen en dat ook durft uit te spreken.
En in hoeverre heeft die toenemende aandacht ervoor gezorgd dat er ook betere en meer stappen gezet worden?
Nou, ik denk sowieso door het beter te structureren en het echt onder de aandacht te brengen, daar waar het thuis hoort. Hè. Dus wij met elkaar als gemeenschap, hoe doen we dit? Zo verantwoordelijk te zijn voor toch jongeren die ook in een hele kwetsbare fase ook van hun leven zitten. En ik denk dat de intentie er altijd is om dat te doen. Maar dat is heel vaak een impliciete intentie. En wat we proberen te doen en waar we echt mee stappen aan het maken zijn, is dat veel meer te expliciteren.
Oké. Thijs, de inspectie heeft hier ook wel dingen van gemerkt. Mm-hmm. Wat hebben jullie als inspecteurs hier van meegekregen?
Ja, wij merkten bij ons in het hoger onderwijs wel dat we rond begin 2021 een toenemende aantal signalen of meldingen kregen als het ging om sociale veiligheid of eigenlijk sociale onveiligheid. Nou, met dat soort signalen, daar reageren we altijd op. We bekijken en verkennen de aard van die meldingen. En in ernstige gevallen gaan we dan over op een instellingsonderzoek waar we wet- en regelgeving onderzoeken. Maar we kijken ook breder dan dat. En dat hebben we dus ook sinds 2021 hebben we dat gedaan. En dat doen we onder andere met zo'n themaonderzoek als waar we nu mee zijn gestart toen.
Oké. In de media was er afgelopen jaren veel aandacht over grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen in het onderwijs. De uitzending van Boos over The Voice was een soort van kantelpunt in het maatschappelijke gesprek over grensoverschrijdend gedrag. Laten we even naar een fragment van Boos luisteren.
Het is eerst heel gezellig en je voelt je gezien. Maar later krijg je berichten waarin hij vraagt om samen een hotelkamer te boeken.
Hij zei dat ik niet te geil mocht doen tijdens de opnamedagen, want dan zou hij mij bespringen.
Hij hield wel van de jonge meiden, ook kandidaten. Ik had een keer bepaalde kleding aan op werk die hij blijkbaar als sexy ervaarde. Tijdens contact over werkzaken appte hij dan of ik die kleding weer aandeed.
Later stuurde hij me een dikpik.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is alle gedrag wat seksueel getint is en over iemands grens gaat. En dat kan variëren van ongewenste aanrakingen tot zoenen tegen iemands wil, tot verkrachting met geweld en alles wat ertussen zit. En het kan dus fysiek zijn, maar het kan ook online gebeuren.
Sila, in hoeverre herkennen jullie dit soort verhalen in jullie praktijk?
Nou, ik heb dit nog niet gehoord, maar ik kan me voorstellen. Kijk, niks menselijk is ontvreemd als iets in de samenleving gebeurt. En wij zijn onderdeel van de samenleving. Moet je kunnen bedenken dat dit in je instituut ook kan gebeuren. Persoonlijk heb ik zelf nog niet dit type meldingen gehad.
Op zich geruststellend, maar wel andere.
Nou, weet ik niet of dat geruststellend is. Hè? Ik zeg het er gelijk bij.
Ja.
Je moet kritisch blijven. Het feit dat het geluid niet jou bereikt, wil niet zeggen dat het er niet is.
Nee. En zijn er andere vormen van grensoverschrijdend gedrag waar wel geluiden bij jullie terechtkomen?
Ja, dat gaat meer in de lijn van omgangsvormen. Ik vind het niet fijn als er op deze manier tot mij wordt gesproken. Of misschien meer in de lijn van soms ook wel in docent-student of student-student situaties er dingen zijn waar je vraagtekens bij stelt, zoals hey, gaat die beoordeling wel op een zuivere manier en mag ik hier nog iets over vinden? Durf ik dat in relatie tot macht bijvoorbeeld? Of meer in de zin van dat studenten onderling, en dat hoeft niet eens per se op school te zijn, maar dat kan ook buiten de school zijn, in elkaars, ik noem het even aura, maar gewoon echt net iets te dicht bij elkaar komen, net iets te intens met elkaar omgaan en dat daar iets in gebeurt. En ook daar, als dat de school bereikt, ook al gebeurt het in een niet-schoolse omgeving, maar de studenten zitten beide op school, dan hebben wij daar natuurlijk verantwoordelijkheid in te nemen. Want je wil dat de studenten zo goed mogelijk hun onderwijs doorkomen. En dan hebben we ook wel gewoon gezegd, wij gaan gewoon samen dat gesprek aan om te kijken hoe we in gezamenlijkheid daaruit kunnen komen.
Ja, Thijs, bij de Voice ging het vooral over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er zijn veel meer vormen. Wat hebben jullie in het onderzoek gezien of in de meldingen we zijn nu tegengekomen?
Het klopt dat je zegt, Sila, het is breder dan alleen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om pestgedrag of om ongelijke machtsrelatie tussen docent en student inderdaad. Maar bijvoorbeeld ook om woede-uitbarstingen in de klas of tussen studenten. Dat soort voorbeelden zullen ook kunnen voorkomen.
Ja. Ja. En René, kun je iets zeggen over wat de impact op studenten is als zij zich niet veilig voelen?
Ja, die is groot. Als een student bijvoorbeeld in een beoordelingssituatie zich heel kwetsbaar opstelt, omdat het werk misschien ook wel een hele persoonlijke insteek kent. En dat wordt misschien gebruikt op een manier als heel vervelend en misschien ook wel intimiderend kan worden ervaren. Dat soort situaties kunnen wel voorkomen. En ik denk dat we daar ook wel voorbeelden van hebben waar dat gebeurt. Gelukkig zijn we wel in staat om dat ook bespreekbaar te maken en ook In bijvoorbeeld de tussenkomst van een mediator of een vertrouwenspersoon ook op te lossen. Maar wat Sila ook zegt, we zien natuurlijk niet alles. En je moet kritisch blijven kijken naar de mogelijkheid van zo'n situatie. En ik denk wel dat er een grotere bewustwording is, ook in het hele onderwijs, als het gaat om je rol als docent. Je verhouding tot je student en ook de positie die je daarin hebt. En ondanks dat kunstonderwijs ook heel erg individueel gericht is op de ontwikkeling van talent. Waarbij ook de persoon zelf natuurlijk ook in beeld komt. Is die bewustwording er wel dat je daar ook wel afstand van moet kunnen houden. En wij doen bijvoorbeeld in het beoordelen toch eigenlijk ook echt aan intersubjectiviteit. Zorgen dat er altijd meerdere ogen kijken, meekijken. Ook juist om die verschillende perspectieven wel een plek te geven. En daarmee ook, denk ik, een veiligere omgeving te creëren voor de student.
Ja, die kwetsbaarheid een beetje weg te halen van één op één relaties. Ja. Thijs, er zijn ook meldingen binnengekomen bij de inspectie. Dat was reden om breder onderzoek te doen. Vooral ook om lessen te trekken om structureel tot verbeteringen te komen. Wat kwam er uit dat onderzoek dat jij met je collega's hebt gedaan?
In het kort hebben wij gezien dat hogescholen echt alert zijn op het thema. Dat sociale veiligheid op de agenda staat. Dat was al voor de incidenten begin 2021. Maar in die periode heeft instellingen wel alerter gemaakt op dat thema. En instellingsbesturen zetten vooral allerlei acties en maatregelen in die inspelen om zo'n sociaal veilige leeromgeving te bereiken. Maar daarbij hebben we ook wel gezien dat een wat meer bredere sturing, dus middels het doorlopen van een plan-do-check-act-cyclus, een PDCA-cyclus, dat nog kan ontbreken. Daarbij kan bijvoorbeeld een concreet plan van tevoren ontbreken met concrete doelen die bijvoorbeeld gebaseerd kunnen zijn op een risicoanalyse. Maar ook zou nog een specifiek stappenplan over die verschillende acties en wie waar precies verantwoordelijk voor is, dat kan soms ook nog ontbreken. En hogescholen geven ons ook aan dat zij nog niet in de fase van het evalueren zijn van al die acties en maatregelen die worden ingezet. Dus eigenlijk zeggen wij, die aandacht die er is, verspreidt die wat meer over die hele cyclus. Dus ook voor en na die acties en maatregelen, hou die aandacht daar ook vast en die energie die er nu dus ook voor is.
Met name die energie van nu, zorg dat je die structureel gebruikt.
Ja, precies. Ja. Ja.
Ik zie zowel René als Sila heel erg knikken. Waarom is dat?
Ja, nou ja, we zijn heel erg daarmee bezig om juist duurzaam beleid daarop te maken. Kijk, ik denk vanuit die intentie is er wel heel veel, zijn er wel goede oplossingen geboden voor de situaties die er waren. Maar dat zijn veelal niet structurele oplossingen die meer gaan over, hey, wat kunnen we duurzaam nou eigenlijk implementeren? En dat gaat ook over voorlichting, dat gaat ook over preventie. Dat gaat ook over de routes goed met elkaar doorleven, zodat studenten sneller kunnen worden doorverwezen als zij zelf met vraagstukken zitten. En dat kan in een vertrouwenslijn of in een ondersteuningslijn. Maar nu is dat toch een beetje houtje touwtje aan elkaar geknoopt geweest. En waar we nu heel erg mee bezig zijn, is om dat veel gestructureerder op te zetten. Daar echt een duidelijke routekaart voor te maken. Dat iedereen in de organisatie begrijpt dat je een student altijd kan helpen, alleen niet met alles. Dus dat er ook palen en perken aan zitten met wat je als studieloopbaanbegeleider kan doen. Hè. Daar ben je dus studieloopbaanbegeleider. En dat is niet hetzelfde als dat je social worker bent of hulpverlener. Maar dat je wel op het moment dat er zaken spelen, dat je weet, oh, ik kan doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. Of deze student moet echt even naar de decaan. Wat we nu ook hebben gedaan bijvoorbeeld is veel meer te kijken naar netwerken die kunnen helpen, ook buiten de school. Zodat je wel studenten kan helpen buiten de grenzen van de school, zonder dat je zelf de hulpverlener wordt.
En wat voor netwerken zijn dat dan?
Nou, bijvoorbeeld contacten met PsyNet of VIP-Preda. Dat is als je een beetje in de voorfase zit psychologische terugslag, zeg maar. Dat je ze erbij kan betrekken en dat je student eigenlijk direct kan doorverwijzen. Sinds kort hebben we bij Avans ook in-huis studentpsychologen. Wat erg fijn is, want dan heb je de hulpverlening heel dichtbij. Nou ja, goed, dat soort dingen die helpen gewoon heel erg.
Ja. Misschien aanvullend, want je hoort al hoe complex het eigenlijk is om het systemisch goed te borgen. Ja. Hè, en dat helemaal door te voeren in je organisatie. En dat is ook nooit klaar. Dus ik denk dat het een onderwerp is wat blijvend aandacht nodig heeft. Bestuurlijk hebben we landelijk code sociale veiligheid opgesteld. Dat is denk ik ook heel goed als vertrekpunt om met elkaar wel echt de urgentie van het onderwerp en de duiding daar ook aan te kunnen geven. En de doorvertaling daarvan naar uiteindelijk hoe zich dat in de organisatie gaat vertalen. Dat is ook iets wat wij op hogeschoolniveau zelf natuurlijk inrichten. Dat spreekt de hoofdlijnen eigenlijk landelijk af, maar de echte implementatie en invulling doen we wel als hogeschool zelf. Ik denk dat er zelf nog veel gedaan kan worden, ook in de professionalisering van het docentschap. Dus daar hebben we al programma's voor lopen, maar nu komt daar wel echt dat onderwerp ook heel goed naar voren. Dat is denk ik het belangrijke. En wat we ook nu recentelijk gedaan hebben, is hoe nemen we eigenlijk het vraagstuk rondom inclusief onderwijs. Hè? Want dat is natuurlijk eigenlijk een groot thema waar dit een onderdeel van is. Nemen we ook mee in de ontwikkelcyclus van iedere medewerker.
Ja, en loop je dan ook tegen knelpunten aan of dingen wat best moeilijk is om doorheen te breken?
Ja, tuurlijk. En dat heeft soms ook wel te maken met dat we het soms moeilijk vinden om het voor onszelf ook te erkennen dat het misschien bij ons speelt of dat het zich voor kan doen. Hè, dus dat is al één. Hè? Dus je hebt vaak toch zelf het idee, wij doen het wel goed. Dus het kan soms best moeilijk zijn om dat onderwerp op de werkvloer ook goed onder de aandacht te krijgen en dat je daar toch met elkaar kennis voor moet ontwikkelen.
Ja, dus aan jezelf blijven twijfelen, zeker alert zijn en zorgen van wat.
Ja, dat is wel heel gezond.
Ja,
en minimaal oog hebben voor de ondergerepresenteerde groepen die altijd in die marge terecht kunnen komen. Want als je dat goed in beeld hebt en het voor hen goed hebt geregeld, dan heb je het voor iedereen goed geregeld.
Ja, ja. Thijs, veel gaat hier natuurlijk ook over de student en misschien in de andere delen van het onderwijs over leerlingen. Welke rol kunnen de studenten ook krijgen of nemen om hier een bijdrage aan te leveren?
We hebben die PDCA-cyclus onderzocht, maar we hebben ook wel teruggekregen dat ook belangrijk is dat wanneer op dit thema gestuurd wordt, dat eigenlijk iedereen in de organisatie betrokken wordt. Dus dat zijn ook studenten en ook, wat jullie ook zeggen, docenten, ook andere medewerkers binnen de instelling. Bij dat vormgeven van het beleid en van die acties en maatregelen, die betrokkenheid van iedereen binnen de organisatie zorgt voor meer draagvlak voor die acties en maatregelen. En dat geldt natuurlijk ook zo voor studenten. En we hebben ook gezien dat gesprek met elkaar, dus ook met studenten, ook belangrijk is om begrip voor elkaar te krijgen. En dat je ook door middel van een gesprek misschien wel tot gezamenlijke normen en waarden, en misschien ook wel veranderende normen en waarden, dat je dat kan bespreken met elkaar. En we weten dat lastig is, dat gesprek vormgeven en faciliteren en daar ook iedereen in de organisatie bij betrekken. Maar we hebben uit ons onderzoek wel gezien dat dat ook veel oplevert en hoe meer je doet, hoe makkelijker dat ook gaat.
En Sina, hoe betrekken jullie studenten, misschien ook medewerkers, bij dit onderwerp?
Nou, we hebben het beleid is zeg maar nu in concept klaar. Dus we gaan aankomende vrijdag met een eerste laag in de organisatie eigenlijk het beleid doorspreken, de updates doen, alvast breed en dan wat specifieker bij ons op de eigen academie. En daarna gaan we eigenlijk heel erg aan de slag met de casuïstiek, ook om het even te doorleven. Wat betekent dit dan? En het gaat eigenlijk, de beweging gaat eigenlijk van handelingsverlegen naar handelingsperspectief. Want heel vaak is het ook zo dat dingen door kunnen etteren, omdat mensen eigenlijk niet zo goed en ongemakkelijk zijn om in beweging te komen.
Niet weten wat ze moeten doen.
Ja, precies. En ook ongemakkelijk misschien bij de onderwerpen. Dus dat is een eerste actie. Daarna kan iedereen nog feedback geven uit die laag. En dan vervolgens hopen we dat op een van de studiedagen echt te lanceren, zodat er echt gericht aandacht kan komen, waarbij we eigenlijk avans breed ook alle onderdelen. We hebben student support, we hebben inderdaad die studentpsycholoog, dat even goed voorbij komt. Mensen goed weten, oké, wat is er dan eigenlijk allemaal? En ook daarin weer eigenlijk een beetje trainen van, oké, het mag moeilijk zijn, hè? Want dit zijn niet makkelijke dingen om te bespreken.
Nee.
Maar je kan ze niet uit de weg gaan. Dat kan niet.
En René, lukt het dan ook om die studenten erbij te betrekken?
Ja en nee. dat is een beetje dubbel. Enerzijds zijn er altijd studenten die heel graag dit soort onderwerpen mee willen doen. Maar ik denk ook dat sommige studenten wel een beetje een schroom hebben om dit gesprek ook aan te gaan.
Het is ook een moeilijk onderwerp.
Het is een moeilijk onderwerp en sommigen zijn er ook kwetsbaar in.
Ja.
Dus ik denk dat we oog moeten hebben voor iedereen in dit geheel. Dat is best een opgave nog.
Dat is een uitdaging.
Ja.
Ja, ja. Thijs, wat zagen jullie in jullie onderzoek in welke mate studenten betrokken worden bij dit beleid? Gebeurt dat bij Avans blijkbaar wel. Ja. Gebeurt dat breed ook al?
Nou, wat René zegt, dat herkennen wij denk ik wel. Dat er ook wel, ja, de studenten zijn heel kritisch op hun eigen rol. Ze willen graag betrokken worden en ze willen meedenken over dat beleid. En ze willen ook dat met iedereen gebeurt. Maar zij zelf geven ook aan dat niet altijd gebeurt en dat ook lastig is. En dat het ook wat van bovenaf soms wordt bedacht niet altijd helemaal zichtbaar is bij studenten zelf. Ja, dat is gewoon echt een aandachtspunt. En studenten zelf zien dat ook wel terug. Ja.
Ja. Oké. Laten we even naar een volgende fragment gaan luisteren. Dat is een fragment van een debat in de Tweede Kamer over sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. We horen minister Dijkgraaf van Onderwijs.
Wat ik eigenlijk zo stimulerend vind aan dit onderwerp, met alle pijnlijkheid die erin zit, het breed gedragen gevoel in de samenleving. Mensen zeggen van ja, dit is onacceptabel. Ik wil niet in een organisatie zitten waar dit goed wordt gepraat, et cetera. En wat is de rol van het kabinet? Ik geloof ook heel erg dat die onderwijsinstellingen allemaal het goede willen doen. Dus ik ga die goede initiatieven faciliteren. Ik ga ook gesprek met bestuurders van, kan je deze goede voorbeelden niet overnemen? De overheid kan niet een cultuuromslag teweeg brengen. Dat doet het eigenlijk de samenleving. Maar op het moment dat je op zo'n kantelpunt zit, en dat is denk ik ook iets wat iedereen ervaart, dan kunnen we wel helpen om die kanteling te versnellen. Daar als een katalysator voor te werken en te zorgen dat het proces ook goed verloopt.
De minister heeft het onder meer over een verandering van cultuur. Dat is niet iets wat je van de ene op de andere dag voor elkaar hebt, René. Dat is iets van lange adem. Hoe zorg je voor die veilige cultuur? Dat is namelijk ook best moeilijk beter pakken, kan ik me voorstellen.
Zeker. Nou, het begint erbij dat je natuurlijk in openheid met elkaar het gesprek erover gaat voeren. Niet in elkaar te oordelen, maar eigenlijk in openheid. Wat volgens mij heel belangrijk is om studenten goed te betrekken, wat we net ook al zeiden, het is soms moeilijk, maar het is wel heel belangrijk om te doen. Mm-hmm. Ik denk dat de gedragscode heel veel kan helpen, want dat geeft ook een soort kader waarbinnen je eigenlijk dan dat gesprek ook op een goede manier kunt voeren. En als er dan iets gebeurt, kun je daarnaar verwijzen. Dus dat geeft in die zin heel veel houvast voor mensen om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, sommige mensen zullen denken, ja, een gedragscode is een papieren tijger.
Ja. Ja, dat is ook het risico van de papieren tijger.
Ja.
Dat realiseren wij ons ook heel goed. Dat zeggen we ook altijd tegen elkaar. We moeten zorgen dat het geen papieren tijger wordt. Het moet eigenlijk gewoon een onderwerp zijn wat gewoon leeft op de vloer.
En hoe doe je dat? Boven papieren tijger uittrekken?
Nou, dat begint ermee dat eigenlijk bij ieder team, bij ieder overal waar het onderwijs plaatsvindt met studenten, dat eigenlijk een vertrekpunt is. Dus op het moment dat je met studenten kennis maakt in de nieuwe setting, een nieuwe lichting die gaat starten, dat je vanaf dat moment al dat gesprek voert en dat je het ook gewoon tot een normaal onderwerp maakt. Ik denk dat een hele belangrijke stap is. Daar zijn we nog niet hoor, maar dat is wel iets waar we gewoon aan werken.
Silja, jij knikt.
Ja, zeker. Ik denk van dat is ook die systemische borging. Wij moeten gaan normaliseren dat ook moeilijke gesprekken erbij horen. Moeilijke gesprekken in de samenleving, die natuurlijk, als je op een school werkt, heb je een samenleving in het klein. Die onderwerpen komen vanzelf. En als jij als instituut, als wij als instituut het voor elkaar kunnen krijgen om naast die sociale veiligheid ook te denken. Want veiligheid is een heel moeilijk begrip. Want je weet niet wie zich wanneer veilig en onveilig en et cetera voelt.
Nee, en de een voelt zich onveilig bij iets waar ik misschien niet onveilig bij zou voelen. Ja.
Dus ook veiligheid en ongemak. Ook van elkaar weten te scheiden. Dingen mogen ongemakkelijk zijn, juist om die veiligheid zeg maar te kunnen borgen. Want als je dat ongemak niet aangaat, kan je die onderwerpen niet ter tafel laten komen. Dus goed dat onderscheid maken tussen wat is veiligheid en wat is ongemakkelijk. En ik vind zelf ongemakkelijkheid ook een katalysator om dingen op tafel te kunnen bespreken. Om dan uiteindelijk op veiligheid te komen. Dus je hebt de termen safe en brave spaces. Ik denk dat we ze allebei nodig hebben. Hè. Aan de ene kant safe spaces waarin je helemaal die veiligheid kan borgen. Omdat je precies weet, ik zit hier met gelijkgestemden en we gaan het hierover hebben. Ik kan even ontladen. Maar ook brave spaces waarin je dat ongemak kan aankijken. Met elkaar moeilijke gesprekken kan voeren. Met elkaar dialogisch kan aankaarten waar de pijnpunten zitten. En daar toch samen uitkomen. En dat eruit komen kan ook zijn, we zijn het niet met elkaar eens. Maar we kunnen wel met elkaar verder.
Ja, ja. Ja. Thijs, als je dit hoort, wat denk je dan in relatie tot wat onderzocht is?
Ja, het zijn herkenbare punten en ook al mooie voorbeelden die jullie noemen, denk ik. Inderdaad, als we het over die cultuur hebben, ik denk dat het ook wel dat sociale veiligheid nu ook wel maatschappij breed de aandacht heeft. Maar ook dat grensoverschrijdend gedrag misschien altijd wel voor zou kunnen komen. En dat je dat ook niet kan voorkomen altijd. Maar het is denk ik ook wel, wat René al zei, belangrijk is dat je dat herkent en erkent. En dat je dat ook in een open gesprek met elkaar over kan hebben. En dat natuurlijk meld- en klachtprocedures en dat soort loketten goed ingericht zijn. Maar ook dat je als onderwijsinstelling een klimaat creëert waarin mensen zich durven uiten en dat aan te durven kaarten. En ik denk dat dat vergt dus zo'n continue aandacht en structurele borging van, ja, van dit thema ook op beleidsniveau. Ja.
En wat ik interessant vond, Siele, wat je eerder zei, ook de verbinding met zorgpartners of andere hulpverleningsorganisaties. Maar je benoemde wel alsof het toch ook wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid is om met die thema's aan de slag te gaan. Daarmee haal je ook wel een beetje maatschappelijke problemen. Of die komen misschien vanzelf in huis en daar moet je iets mee, blijkbaar.
Ik denk van, we hebben samen behoorlijk wat te bewegen. En als we elkaar dan niet weten vinden, dan wordt het wel heel moeilijk om dat samen dan te doen. En ik denk van, we zijn een instituut waar je gewoon met jonge mensen te maken hebt. En we merken wel dat in de afgelopen periode gewoon de kwetsbaarheid van die jongeren steeds groter lijkt te zijn geworden. Of in elk geval steeds zichtbaarder is geworden in de klassituatie. Waarbij je eigenlijk de jongeren en dus onze studenten tekort doet als je ze niet net iets verder kan helpen.
Ja.
En dat gaat niet over het overnemen van die zorgtaak,
nee,
of het overnemen van de hulpverlening, maar het goed kunnen doorverwijzen naar waar zit die hulpverlening dan precies en wie zou daarin kunnen helpen. En het dan ook gewoon los te kunnen laten, hè, en weer te richten op, oké, waar zijn wij van? Wij zijn van de studies, wij zijn van de inhoud en dat goed inregelen.
Maar omdat jullie studenten veel zien, zijn jullie wel een soort van oren en ogen die kunnen helpen om dingen te signaleren en daar verder te brengen.
Ik zou het vreselijk vinden als we dat niet zouden zijn.
Ja, dat is op zich een nobel streven. De minister zegt dat de overheid wel als katalysator kan fungeren, hè? Maar dat het een proces is dat in het onderwijs zelf moet plaatsvinden. Waar begin je dan, is eigenlijk de vraag. René, heb jij concrete handreikingen voor collega's die hierna zitten te luisteren en denken, waar zou ik moeten beginnen? Wat zou je zeggen tegen hen?
Ja, nou, we hoeven denk ik niet uit te leggen dat het een heel belangrijk onderwerp, nee, is. Volgens mij is daar iedereen wel van doordrongen. Maar het begint er wel mee dat je, ik denk, mensen de gelegenheid geeft om daarover met elkaar in gesprek te gaan, erin te leren. Dus ik denk ook heel belangrijk is om training of workshops te geven om voor jezelf ook te zien waar zitten je blinde vlekken. Ik denk dat dat al een hele goede manier is, zodat die bewustwording groter wordt. En vervolgens ook mensen faciliteren, ook tools geven waarmee je ook makkelijker die moeilijke problemen eigenlijk aan kunt gaan. Ik denk dat die handelingsonbekwaamheid, dat een hele grote hobbel is die je moet overwinnen met elkaar. En op het moment dat je daar wat makkelijker mee om kunt gaan, wordt het ja, denk ik beter.
Ja, Siele, heb je nog aanvullingen op René?
Ja, ik denk dat het inderdaad beter wordt. Ik denk niet dat het makkelijker wordt. Want die onderwerpen blijven gewoon ingewikkeld en complex. En voor mensen ook gewoon in dat ongemak durven duiken. Van oké, prima, ik zie hier iets gebeuren. Ook als bystander. Ik hoor een racistische opmerking. Durf ik er dan wat van te zeggen? Niet om die ander te beschermen, maar om te weten waar we als organisatie voor staan. Ik denk, zodra we beter weten waar we als organisatie voor staan, dat je ook meer mensen verantwoordelijk kan laten zijn, omdat zij zelf dan ook weten waar zij voor staan, omdat ze voor deze organisatie werken, om te kunnen bewegen. En dat is wat je wil. Je wil dat als er iets gebeurt en het is in jouw bijzijn of in jouw realm, dat je dan kan acteren.
Dat is eigenlijk de cultuur waar we het over hebben. Dat is, ja, een cultuur iets en dat kun je alleen maar met z'n allen.
Ja,
ja.
Ga je niet in je eentje doen.
Ja, wel mooi, want het gaat echt om het expliciteren van je waarden en normen. En uiteindelijk, de basis van onderwijs is toch streven naar een gelijkwaardigheid. Hè? In de zin niet dat je gelijk moet zijn, maar dat je wel elkaar gewoon als gelijken kunt zien. En dat je elkaar verder kunt helpen in dat leren. En het is gewoon een basiswaarde voor het docentschap.
Ja, en we weten natuurlijk dat als studenten of leerlingen zich niet veilig voelen, dat leerproces niet optimaal op gang kan komen.
Zo is het.
Ja, in die end gaat het daarover. Hè?
Ja. Ja.
Je wil dat voor de tijd dat de studenten bij je zijn tot hun volste potentie kunnen komen in je instituut. Nou, dat doe je onder andere door hoogwaardig kwalitatief inhoudelijk onderwijs te bieden. Daarbij zeg je, oké, dat is dus inclusief onderwijs. Dan heb je dus oog voor elkaar.
Ja, ja. Thijs, in het onderzoek staan ook heel concrete aanbevelingen.
Ja.
Naast natuurlijk structureel aandacht en die PDCA-cyclus waar je het over had.
Ja.
Zijn er nog andere zeer handzame aanbevelingen waar je denkt, daar kunnen de luisteraars meteen mee aan de slag?
Ja, ik denk dat er veel in dit gesprek al wel voorbij zijn gekomen, zoals een gedragscode of het inzetten op didactische vaardigheden van docenten, dat gesprek faciliteren. Dat zijn allemaal de goede voorbeelden en concrete stappen om te nemen. We hebben naast ons rapport ook een handreiking gemaakt. Die is te vinden op onze website van de Onderwijsinspectie. Ook in informatie rondom deze podcast. Ja, daaraan staan dit soort handreikingen. En ik denk als eerste stap de structurele aandacht inbedden in je beleid. En denk na over de stappen die je gaat nemen en vormen. Vorm doelen op basis van een risicoanalyse. Ik denk dat dat een goede eerste stap zou kunnen zijn.
Want als je weet dat je een doel hebt, kun je ook evalueren. Heb ik dat behaald? Zo, nee, wat moet ik nog doen? Ja. Sille, jij knikt.
Dit zijn precies de dingen die we hebben opgenomen in dat nu nog beleid in concept, maar 2024 helemaal verkracht. Met een PDCA-cyclus, met waar je op kan letten, met hoe je dat dus ook in een HR-cyclus bijvoorbeeld. Daardoor wordt die ook heel concreet. Hoe draag jij bij aan een veiligere omgeving? En wat heb je daarvoor nodig? Dat zijn gewoon hele goede vragen om te stellen.
Ja, zeker. En als ik dit zo beluister, we hadden het in het begin van de podcast ook al over. We zitten hier met de bril van hoger onderwijs te praten, want jullie hebben allemaal dat perspectief. Maar denken jullie dat dit, wat we net besproken hebben, ook voor andere delen in het onderwijs, misschien zelfs daarbuiten handzaam kan zijn?
Ja, dat lijkt me vanzelfsprekend. Ik denk alleen dat je het altijd wel goed in de context moet zien met welke bewoordingen. Vaak is het ook maatwerk. Maar het geldt voor alle niveaus van leren. Ik zie niet in waarom dat op een andere plek niet aan de orde zou zijn.
Thijs, ben je het mee eens?
Ja, ben ik het helemaal mee eens.
Ja. Niks meer aan toe te voegen.
Nou ja, dan zou ik bijna kunnen zeggen, dan zijn we klaar. Want als we het hier eens zijn, dan kunnen we misschien de luisteraar aansporen om met de handreiking die jullie hier hebben gedaan en die in het rapport staan, die we ook vermelden, aan de slag te gaan. Dan rest mij niets anders dan jullie te danken. Ik begin hier bij René Bosma. Dank voor de komst.
Graag gedaan.
Aan de andere kant Sila Arjosimito Jetu. Dank je wel.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Graag gedaan. En uiteraard ook Thijs Kuppens, bedankt voor het toelichten van het inspectieperspectief.
Ja, ook bedankt.
Tot zover deze inspectie van het Onderwijs podcast. Ditmaal over sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, voor ons als inspectie, voor een van de sprekers, laat ons dan weten via het mailadres in de begeleidende informatie op de diverse platforms. Daar is ook een link, zoals gezegd, naar het rapport en handreiking te vinden. Dank voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.